Opname deel 3 van Major Frans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Jonker Leopold van Zonshoven aan meester Willem verheist. Al had ik niet beloofd u een getrouw verslag te doen, beste Willem, van mijn wedervaren en bevindingen op mijn avontuurlijke tocht ter verovering ener bruid, toch zou ik er behoefte aan hebben dat alles mee te delen aan iemand die luisteren wilde zonder repliek. En daar ik er vooralsnog geen sterveling, behalve de enige die er niet buiten kon blijven, de notaris, inhalen wil, is het waarlijk een kansje voor mij dat gij nu mogelijk al door de Rode Zee glijdt en ik dus alles aan het papier kan toevertrouwen met de zekerheid eenmaal door een vriend gelezen te worden, zonder dat ik mijn geheim verklap. Ons afscheid was zo brusk en gejaagd tussen al die hele en halve kennissen in, waar we bij Paulus mee dineerden en waarvan enkele u meenamen naar de sociëteit, dat ik niet meer in de gelegenheid was om u kennis te geven van mijn besluit om reeds des anderen daags met de eerste trein naar Utrecht te vertrekken, om mijn verkennistocht aan te vangen. Uw mededelingen hadden mijn nieuwsgierigheid geprikkeld, meer nog dan mijn hebzucht het was door het blinkend miljoen, en ik kon mijn ongeduld niet bedwingen tot uw terugkomst van die particuliere audiëntie die u op zulk een geheimzinnige wijze op zulk een ongewoon vroeg uur was toegezegd. Ik hoopte altijd dat ik u voor uw definitief vertrek nog eens zou kunnen zien om u vaarwel te zeggen, maar gij waart altijd par voie et par chemin in de laatste dagen, en ik... Nee, ik was niet op reis, maar zowat in een betoverd slot geraakt, waar ik wel niet door draken en reuzen, maar door mijn eigen wil en zucht tot volharding werd vastgehouden. Mogelijk nog wel door iets anders. Maar daar ben ik nog niet zo zeker van. Om nog even op uw zaken te komen. Gij zult nu zeker beter weten dan ik het vatten kan, hoe uw patroon staat met zijn zenders, en hoe deze het op hunne beurt zullen maken met hun dwarskijkers. Als ik aan het alles denk, komt de wens bij mij op dat gij liever aan mijn voorstel had gehoord gegeven om mijn wel en wee te delen, dan u mee te laten vangen in dat striknet der intrige, waaruit geen van de partijen die erin betrokken zijn ongeschonden tevoorschijn kan komen. Maar gij zult mij antwoorden dat gij volkomen onkundig waart van deze valse verhouding toen gij uw woord gaaft, en dat het overige uw zaak niet is, en daarin hebt gij gelijk. Uw patroon kan de stormen aan deze zijde van de oceaan onbekommerd zien opsteken. Zijn hoofd zullen ze toch niet treffen. Zijn positie is voor het bepaalde getal jaren verzekerd, en de uwe evenzeer. Gij hebt intussen van de gelegenheid geprofiteerd om Indië te leren kennen, en kunt met die kennis veel goeds doen en veel kwaads voorkomen, als men naar u zal willen luisteren. Voilà la question. Iemand die dat zeker zou gedaan hebben en die hoog nodig zou gehad hebben dat gij hem uw voorlichting bleef geven, is schrijver Dezes, die waarlijk onder zeer bezwaarlijke en gecompliceerde omstandigheden tot handelen zal worden gedwongen. Naar mijn eigen gevoelen is de zaak mijner fortuin nogal vlottende. Wel is door de waardige erflaatster alles gedaan wat nodig was om die voor goed te verzekeren, maar er zijn ogenblikken waarin mij de onweerstandelijke lust overvalt om mij van alles af te maken, liever dan het instrument te zijn om de wraakzucht d'outre tombe van jonkvrouw Roselaar tot de werve te dienen. Een grijzaard uit zijn erfgoed te verdrijven en een arme zwerfster te maken van een wezen die door haar afkomst een recht heeft op de nalatenschap haar oudtante, al blijkt de wetgeving zulke rechten lager te stellen dan de luim ener knorrige oude vrouw, die de behendigheid heeft gehad een onaantastbaar testament te maken. Ge ziet, Willem, dat ik nog in het geheel niet verzoend ben met de beschikkingen van tante Roselaar, maar het is ook ergerlijk voor iemand die een ingeboren gevoel van billijkheid heeft en een hart dat, ja mag ik het hier zeggen, dat op de rechte plaats zit, om de executeur des hautes oeuvres te zijn ener ingeroeste familievete. En toch, zo vaak ik de opwelling in mijn chevaleske gevoeligheid, die gij mogelijk romaneske zwakheid zou noemen, heb bekampt met de nuchtere, klare beschouwing der feiten, komt het mij voor dat ik mij niet optrekken mag aan dien plicht dat de nood mij is opgelegd, het aangewezene te volbrengen, liever dan lafhartig de handen te laten zakken en alles over te laten aan de notaris-executeur. Een uiterst braaf man, ik wil het gaarne geloven, maar zo punctueel op de letter van de wet, dat hij geen allerlei menagementen zou gebruiken, nog van verzachtende maatregelen, nog van uitstel van executie zou willen horen. En dat alles staat tenminste nog in mijn macht, als ik het lastige baantje niet moedwillig laat varen. Een enkel geval kan zich voordoen waarbij mij het koninklijk prerogatief is toegekend om gratie te geven, namelijk als het huwelijk doorgaat. Maar ik begin te vrezen dat er hinderpalen bestaan die iemand van mijn karakter met de beste wil der wereld niet kan overstappen. Dan, ik wil geregeld vertellen en niet beginnen met hetgeen wellicht het einde zal moeten zijn. Ik ga u mijn indrukken en ontmoetingen mededelen, dag voor dag, zoals zij mijzelf toegekomen zijn. Te beginnen met mijn bezoek bij de notaris van Beek op de 28e maart. De waardige functionaris is een klein, mager persoontje met een naturel op en een paar kleine levendige ogen die met zijn fijne, lange neus en de dunne lippen van de toegeknepen mond het perfect model levert van een slim, capabel, maar onverbiddelijk wetgeleerde. Hij ontving mij eerst in zijn kantoor, in zijn klassieke armstoel gezeten, met zijn grijs huisjasje en statelijke witte das, die zijn dunne hals met onverbiddelijke wreedheid omwrong. Ik had hem de lucht willen bezorgen, zo greep het aanschouwen van die beklemming mij aan. Maar hij zelf voelde zich daardoor blijkbaar niet in de engte. Het scheen hem alleen een steun zijner wichtigheid. Opstaande groette hij mij met een deftige buiging. En eerst toen ik mijn naam had genoemd en mijn besluit te kennen gegeven om, indien enigszins mogelijk, de intentie der erflaatster te vervullen, zweefde een fijn glimlachje om zijn mond, of hij zeggen wilde, gij zijt er dan toch toe gekomen, al valt gij wat aarzelachtig. Na een korte woordenwisseling over het enigszins plotseling afsterven zijner cliënten en haar uitdrukkelijk verlangen om in alle stilte en zonder samenroeping haar familieleden ter ruste te worden besteld, vertelde hij mij dat hij sinds 30 jaren met het vertrouwen van jonkvrouw Rooseluit tot de werve was vereerd geweest en met het beheer haar zaken was belast en dus ten volle in staat was mij alle verlangde inlichtingen te geven omtrent haar verhouding tot de generaal von Zwenken en haar intentie met deze en zijn kleindochter. Ik spare u en mijzelf de optelling van de jammerlijke reeks tracasserieën en reciprociteiten waarmee al voor de geboorte van Francis de generaal en tante Sophie elkaar hebben vervolgd en elkanders leven hebben verbitterd. Dat zij die man niet met het bezit haar fortuin wil begunstigen, kan ik mij best begrijpen. En ik moet het zelfs goedkeuren met het oog op Francis, die het eerste slachtoffer zou zijn van die onvoorzichtigheid. Uit alles blijkt dat hij een verkwister moet zijn, of tenminste een zo slecht financier, dat de staat zijner zaken, die de notaris op zijn duimpje kent, beter wellicht dan de man zelf, te vergelijken is bij een zinkput, waarin men schatten bij schatten zou kunnen wegwerpen zonder die te dempen. Maar tussen het onthouden van zijn nalatenschap van een verwant, die men gelooft niet schuldig te zijn, of het smeden van een onverbiddelijk wraakzwaard, die men nog uit het graf boven zijn hoofd weet op te heffen, ligt toch een wijde klove, en dit getuigt van een onchristelijke geest, van een woeste haatdragendheid als men onder wilde en heidenen nauwelijks zou vinden, maar die men allerminst had kunnen verwachten van een statige dame in een stijf, kostelijk, zwartzijde japon, met zilvergrijze haren onder een zwartkanten mutsje en een snoer zuivere parelen om de hals, zoals zij zich vertoont op haar portret, nog in het laatste jaar van haar leven geschilderd, en dat zij aan haar notaris gelegateerd heeft, omdat zij zich in het hoofd had gezet dat niemand haar bloedverwanten het met welwillendheid zou aanzien. En ik geloof dat zich in deze niet bedroog, want ikzelf, haar hoogbegunstigde erfgenaam, moet ronduit verklaren dat er nog veel zal moeten gebeuren, veel zal dienen opgehelderd te worden, wat mijn indrukken van dit ogenblik wijzigt, eer ik met een opgeruimde en dankbare blik die toegeknepen lippen, die kleine felle ogen en die scherpe gelaatstrekken zal kunnen aanstaren. Sinds ik weet welk een Shylock's geest deze fijne, magere vrouwenfiguur heeft bezield. De notaris getuigde van haar dat zij goed arms was, maar wat singulier van leef- en denkwijze. Als een wettisch, orthodox man, die hij zelf is, schreef hij dat toe aan de bijzonderheid dat zij nog altijd veel op had met de denkbeelden en gevoelens der 18e eeuw, dat ze een grote vereerster was van Rousseau. Ja, zelfs dat ze een statuet van Voltaire in haar kamer had en zich had laten afbeelden met een deeltje van diens brieven in de hand, al wist zij dat de toekomende bezitter juist niet bijzonder gesticht zou zijn door dit detail. Maar ze hield ervan mij een weinigje te plagen, voegde hij er met een sluw glimlachje bij, en ik liet haar begaan. Ze had overigens zoveel goeds. Ze had vele goederen althans, vulde ik in gedachten aan terwijl ik luisterde. Het beheer waarvan, waardige homme d'affaires, u jaarlijks een mooi rond sommetje opbrengt, hetgeen u noodwendig tot grootmoedige accommodaties instemt. Ja, ja, jonker, ging de man voort, sinds gij mij de waarheid vraagt omtrent het leven en bestaan der overledene, moet ik u zeggen dat ze uiterst zelden ter kerk ging, en dan nog wel bij de Fransen, schoon zij niet tot die gemeente behoorde. Dat ze jaarlijks grote sommen ten beste had, voor allerlei inrichtingen van weldadigheid of industrie, dat zij deelnam aan alles wat er werd uitgedacht om het lot van den mindere man te verlichten, maar dat zij voor kerk en kerkelijke zaken, zelfs voor zendelingen en christelijke scholen, geen kwartje verkoos af te staan. Ik kon het nooit van haar verkrijgen, en als ik mij verplicht achtte een weinig aan te dringen, met haar voor te houden dat het voor iemand van hare middelen een conscientiezaak was om dergelijke pogingen te ondersteunen, dan voegde ze mij toe dat het voor haar een conscientiezaak was het ras der Tartuffes niet te helpen vermenigvuldigen. En daarmee was het dan uit. Ge begrijpt, jonker, dat ik in mijn kwaliteit tegenover haar mij voortaan onthouden moest. Ze gebruikte overigens haar schatten voor zichzelf niet dan met uiterste matigheid. Ze bewoonde een klein buitentje hier dicht bij de stad dat ik voor haar heb moeten kopen, terwijl zij haar prachtige huis binnen Utrecht, haar fraai buitengoed in Gelderland, aan vreemden verhuurde. Ze hield geen andere bediende dan een huisknecht, een kamenier van leeftijd en een keukenmeid. De tuinman die het lapje moesgrond van de plaats had gepacht, leverde haar de groenten en moest voor haar tuin en bloemen zorgen. Een koetsier hield ze er niet op na. Ze had rijtuig van een stalhouder bij de maand, maar ze gebruikte hetzelfde. Ze wandelde weinig en kwam weken aaneen niet van de plaats af. Ze had geen conversatie, wees in de regel alle bezoeken af, behalve die van dokter D., haar vriend, die haar dagelijks moest komen zien en die geregeld 2 maal in de week met zijn ongetrouwde zuster een partijtje bij haar kwam maken. Ik kwam zo vaak de zaken het eiste en eens in de maand vroeg zij mij met mijn vrouw en dochter te dineren. Dokter D. en zijn zuster waren er dan ook, maar ik herinner mij niet dat ik ooit iemand anders bij haar ontmoet heb dan die schilder, die zij op haar oude dag nog haar portret heeft laten maken en wie zij een mooi legaat heeft toegekend. Een jong mens met schalkse ogen en fraaie kneveltjes, die ik verdenk van haar een weinig het hof gemaakt te hebben, à force van aardigheden en pikante gezichten à la Voltaire, want ze kocht tekeningen van hem die ze nooit aanzag en ze was altijd een beetje meer geneigd mij te plagen met mijn religieuze gevoelens en mijn ouderlingschap als hij bij haar was geweest. Overigens een beste jongen die voor zijn moeder had te zorgen. En het kapitaal dat zij nu nalaat, jonker, is groot genoeg om niet op die caprice te zien. Nee, voorwaar, viel ik in. Ik ben blij te horen dat er iemand geweest is die dat eenzaam en als in de engte gedreven leven nog in de laatste tijd wat heeft kunnen opvrolijken. Maar na hetgeen gij mij daar heeft meegedeeld, omtrent haar stemming tegenover kerkelijke en christelijke instellingen, begin ik te twijfelen of ik wel recht heb haar nalatenschap te aanvaarden. Want schoon ik maar heel goed weet dat er maar al te veel kaf onder het koren schuilt en niet van zins ben in de blinde en op de klank van vroomluidende woorden af tantes goud rond te strooien, toch zou ik niet kunnen nalaten zekere belangen die mij na te harte gaan, ook door materiële ondersteuning te bevorderen, zodra ik mij daartoe in de gelegenheid zie gesteld. Hetgeen natuurlijk lijnrecht in strijd moet zijn met haar intentieën. Dat geloof ik niet, want zij heeft heel goed geweten wie Jonker van Zonshoven was en wat zij ook op dit punt van hem zou te wachten hebben. En het heeft haar niet afgeschrikt, zoals ge ziet. Daarbij, behalve dat ze wat kwelziek viel, was ze vrijgevig genoeg omtrent het gevoelen van anderen. Haar oude kamenier was streng orthodox en ging niet ter kerke dan bij de meest rechtzinnige dominees, en toch was het rijtuig zondags altijd tot hare beschikking, en is zij door hare meesteres ruim bezorgd voor haar leven. Dat getuigt toch niet van zo grote vijandschap als hare harde uitvallen tegen mij soms deden onderstellen. Mogelijk heeft ze in u iemand gezien die doen zal wat zij heeft nagelaten, en uit valse schaamte of stijfhoofdigheid, zelfs bij beter inzicht, zelf niet heeft willen goedmaken. Als zij het anders gemeend had, was zij wel de vrouw geweest om te zorgen dat haar bedoelingen in deze niet miskend konden worden, geloof me daarin, jonker. En ik moet hem geloven, Willem, want uit alles blijkt dat zij volmaakt goed berekend heeft wat zij wilde en van mij wilde. Al zou het u nog zo vervelen, ik moet u de hoofdkwestie mededelen, waarin ik verplicht ben haar rancune te dienen. Gij moet dan weten dat het huis de Werve, een oud kasteel op de grens van Gelderland en Overijssel gelegen, met zijn uitgestrekte bossen, heidegronden en landerijen, dat nu door de generaal van Zwenken wordt bewoond, heeft toebehoord aan de ouders van jonkvrouw Sophie Roselaar, dat aan het bezit van het kasteel, in riddermatige hofsteden, zoals de notaris zich uitdrukt, tevens de heerlijke rechten verbonden zijn, die in onze tijd weliswaar hun betekenis verloren hebben, maar waaraan ik zeer wel begrijpen kan dat een vrouw als tante Sophie nog kon hechten. Jonker Roselaar van de Werve had geen zoon, hetgeen hem zeker leed genoeg zal gedaan hebben, maar wel 3 dochters, waarvan tante Sophie, de tweede, en mijn moeders moeder, de jongste is geweest. De oudste freule, Marianne, werd na de dood haar ouders aangewezen als rechtmatige erfgename van het huis de Werve met alles wat erbij behoorde. Dit viel tante Sophie zeer uit de hand, daar zij een geheel andere beschikking had verwacht en goede reden had voor die verwachting. Haar zuster had de oude lieden veel verdriet aangedaan. Ze had in stilte een liefdesroman aangeknoopt met een jonge Zwitserse officier, de kapitein von Zwenken, en daar zij vreesde nooit de toestemming haar ouders te zullen verkrijgen voor dit huwelijk, ontvluchtte zij heimelijk hun huis en liet zich door von Zwenken naar zijn familie in Zwitserland voeren, waar zij getrouwd zijn. Een verbintenis die volgens de man van de wet en naar het gevoelen van tante niet als wettig kon beschouwd worden, hoewel later de zwakke ouders zich met de opgedrongen schoonzoon verzoenden en hun verloren kind, toen het in alles behalve gunstige positie tot hen terugkeerde, met opene armen ontvangen hebben. Bij dit familietafereel schijnt tante Sophie de rol te hebben vervuld van de oudste broeder in de gelijkenis. Ze had zich toch al niet best met haar romaneske zuster kunnen verstaan, wilde in zich noemende zwager niet zien dan een verleider, een indringer, en bleef onverzoenlijk, terwijl ze de vergevingsgezindheid haar ouders laakbare zwakheid achtte. Het oponthoud van de jongelui in het ouderlijk huis was dan ook slechts van korte duur, maar de weinige dagen die ze er bleven waren stormachtig en strekte allermeest om de onderlinge verdeeldheid der bewoners van de werf te doen overslaan op de verdere kring der uitgebreide familie, wier leden voor en tegen de von Zwenkens partij kozen. Als machine de guerre tegen haar zwager gebruikte tante Sophie de onregelmatigheid van zijn huwelijk, op vreemde bodem gesloten. Wie dat niet met haar eens waren, wie de Zwitserse kapitein in dienst der toenmalige Bataafse Republiek voor aanverwant erkende, konden geen goed meer bij haar doen, terwijl die in deze haar partij hielden, door de oude heer Roselaar en zijn vrouw met de uiterste koelheid werden bejegend. Kortom, het was de geschiedenis der Montecchi en der Capulets op kleinere schaal en op 18e eeuws Hollands terrein overgebracht. Men belaagde elkaar niet met dolk of vergift, maar met het vernijn der tong. Men kwelde, men brutaliseerde elkaar zoveel men kon. Het waren haarkloverijen en représailles sans trêve ni merci die hier en daar tot processen leidden en onder de handen van procureurs en advocaten werden de kwestieën nog klaarder, nog lichter op te lossen. Daar kwam de oude mevrouw Roselaar te overlijden en haar dochter Sophie meende nu dat er een verandering zou plaats hebben in het gevoelen van haar vader omtrent zijn schuldige dochter, daar het bovenal de moeder was geweest die hem tot het verlenen van vergiffenis had aangezet. Daarbij geraakte zij nu zelf aan het hoofd der huishouding en gebruikte die stelling om het haar zwager en zijn vrouw zo onaangenaam te maken in de korte dagen van hun bezoek in het ziek- en sterfhuis, dat zij afscheid namen van de heer Roselaar met de betuiging dat zij niet zouden terugkeren. Sophie triomfeerde. Ze dacht de scheiding, de uitbanning voltooid, maar ze vergat dat haar zuster kinderen had en dat haars vaders vreugd en trots was een kleinzoon te bezitten, al uitte hij die gevoelens niet tegen haar. Een grijshaard heeft de rust lief, en al gaf hij haar in het heimelijk de schuld deze nieuwe verwijdering, hij liet het haar niet blijken en getroostte zich de last zijn kinderen te gaan bezoeken in de naburige vestingstad waar von Zwenken in garnizoen lag. Sophie wist niet beter of hij deed bij zulke gelegenheid zijn gewone rondreizen met zijn rentmeester om zijn verschillende bezittingen op te nemen en zich met pachters of bosbazen te verstaan. Het bleek wel haast dat de von Zwenkens partij hadden getrokken van deze uitstapjes om zijn genegenheid te winnen in dezelfde mate waarin tante Sophie die verloor en dat hij, vrijwillig of daartoe door hen overgehaald, zijn testament veranderde. Want toen hij kwam te overlijden, had hij zijn dochter mevrouw von Zwenken en haar kinderen zoveel bevoorrecht als dat maar enigszins zijn kon, en haar aangewezen als de erfgename van het kasteel de Werve met de heerlijkheid en de aankleven van dien. De teleurstelling, de ergernis van jonkvrouw Sophie bij deze ontdekking laat zich begrijpen. O, zeker, haar gewerd het rechtmatig deel van het ouderlijk goed, maar juist dat waar het haar het meest om te doen was, het ouderlijk huis waar zij was geboren en opgevoed, dat zij nooit eigenwillig had verlaten, waar zij altijd als meesteresse had geheerst, dat zij steeds als haar welverzekerd eigendom had beschouwd, werd haar nu ontnomen en overgegeven in de handen van hen die zij het meest onwaardig, het minst geschikt keurde voor dat bezit. Een zwager die zij nauwelijks tot die naam gerechtigd achtte, dien zij altijd het gehaat en geminacht en die deze gevoelens met woeker teruggaf. Een zuster die door haar misstap de eer van het ouderlijk huis had bevlekt, die de rust haar ouders, de vrede in de ganse familie had verstoord, werd dus, als lag er niets tussen, in de rechten eener ouderen herkend en boven haar gesteld, die beter dan iemand wist wat zij hen had doen lijden en die zelve het hare had gedaan om die smart te verzachten. De rusteloze haat, de onverzoenlijke bitterheid die daarna alle handelingen en overleggingen van tantes leven heeft bestuurd, laat zich verklaren uit deze krenkende terugzetting, waarin zij niet het meest des vaders hand, des vaders wil zag, maar de list, den intrige geest van een misdadig echtpaar. Zelfs al had men haar een schikking voorgesteld waardoor zij op het kasteel had kunnen blijven, zou zij die toch niet hebben aangenomen, daar zij te diep gekrenkt was om de concessies van haar tegenpartij aan te nemen. Maar het werd haar niet eens voorgeslagen, en slechts de kortst mogelijke tijdruimte werd haar gegund om zich op de verandering van woonplaats voor te bereiden. Dat was te meer grievend, daar de kapitein niet, zoals zijn schoonvader had gewenst, de dienst verliet om op het kasteel te gaan wonen en zijn goederen te beheren. Gebonden nu eens aan deze, dan weer aan gene garnizoensplaats, mogelijk bij het opsteken der oorlogsstormen bestemd om naar de vreemde te trekken, was hij de laatste die genot kon hebben van het erfgoed. Zijn vrouw en de beide kinderen kwamen er van tijd tot tijd een poos vertoeven, maar de eerste stierf een paar jaren na de dood van haar vader, de kinderen bleven bij de vader, totdat zij de leeftijd bereikt hadden, de dochter, om op een Zwitserse kostschool haar opvoeding te krijgen, de zoon onder opzicht van een gouverneur, tot hij rijp was voor de hogeschool. Ik moet tante Sophie gelijk geven in haar bewering dat Von Zwenke volstrekt niet the right man on the right place was. Hij utiliseerde zijn bezitting niet, liet het kasteel in handen van een vreemde huisbewaarder, verwisselde de oude, bekwame rentmeester met een ander, die even onkundig als ongetrouw was in zijn beheer, kwam niet naar de werven omzien dan in de jachttijd met een troep drukke vrienden en jachtliefhebbers, en lette er niet op dat het landgoed meer en meer in verwaarloosde staat geraakte. Wie er wel op lette was tante Sophie. Schoon zij zelf naar een andere provincie had moeten verhuizen, waar het haar toegewezen deel der vaderlijke goederen was gelegen, had zij haar hart nog haar aandacht kunnen aftrekken van het ouderlijk huis. De voormalige rentmeester, zelf niet weinig verbitterd tegen de nieuwe eigenaar, trad in haar dienst als haar zaakwaarnemer en spion. Te dien einde bleef hij in een nabuurschap wonen en sloeg met valkenblik de fait et geste van zijn plaatsvervanger gaande, terwijl hij tevens zoveel mogelijk acht nam op die van diens heer en meester. Majoor Von Zwenke, want hij was inmiddels tot dien rang geklommen, scheen druk te leven en veel geld nodig te hebben, hetzij voor zichzelf ofwel voor zijn zoon, een heertje dat lang en woest studeerde. Het rechte daarvan schijnt de notaris van Beek zelf niet te weten, want gij begrijpt dat het door hem is dat ik achter al deze bijzonderheden ben gekomen. Zeker alleen is het dat hij niet genoeg had aan zijn inkomsten en hypotheek nam op een deel zijner uitgestrekte goederen, dat hij bij het huwelijk zijner dochter met een Engels officier, Sir John Mordaunt, een deel zijner landerijen en bossen te gelden maakte om haar het moederlijk vermogen te kunnen meegeven, en dat hij het overige gedeelte van jaar tot jaar meer bezwaarde, zodat hij ten laatste, alleen om in die drukkende rentelast te voorzien, genoodzaakt was weer een deel van het goed te verkopen. Zo ging het voort, en toen hij ten laatste als kolonel, gepensioneerd met de rang van generaal, ongelukkig voor hem zonder bezwaar voor de schatkist, zich voorgoed op het kasteel de Werve ging vestigen, was het zo ver gekomen dat hij van die ganse uitgestrekte bezitting niet meer als vrije eigendom overhield aan het huis alleen met de tuin en de wandelingen die erbij hoorden. Tante Sophie, die een handige en scherpzinnige vrouw is geweest, dat moet men haar nageven, had inmiddels het geheim gevonden haar fortuin te verdubbelen, terwijl zij daarboven de enige erfgename was geworden, ener schatrijke nicht, die zich haar grieven had aangetrokken. Tante Sophie had, zoals ik reeds zeide, de gehate schoonbroeder niet vergeten. De haat heeft een scherp geheugen en even scherpe blik. Zij wist wie ze in de nabuurschap der werve had gelaten om de wacht te houden over alles wat er geschiedde. De verjaagde rentmeester, die hare bedoelingen had geraden, had met de waakzaamheid ener vlammende wraakzucht Von Zwenkens nadelige financiële operatie gadegeslagen en er haar steeds nauwkeurig kennis van gegeven. Op die aanwijzingen afgaande, had zij door tussenpersonen langzamerhand zich meesteresse gemaakt van alles wat hij verkocht. Een procureur in de naast bij de werve gelegen stad, die hem zonder aarzeling de grote sommen geld opschoot, waarmee hij zijn goed bezwaarde, maar die onverbiddelijk was waar het rentebetaling gold, was haar executeur, deed niets zonder haar orders en hield haar zo goed op de hoogte dat zij met zekerheid dag en uur wist te berekenen waarop Von Zwenke in geldverlegenheid moest verkeren. Eens, toen zij het gunstig ogenblik daartoe gekomen achtte, zond zij Van Beek op hem af als bemiddelaar, niet juist van de vrede, want het verzoening neigde ze niet, maar toch met een zeer aannemelijk voorstel. Hij zou haar het huis met de heerlijkheid, die niets meer dan een ledige titel was, verkopen, voor een hoogst aanzienlijke som, die niemand ervoor geven zou dan zij, reeds in het geheim eigenares van al de omliggende gronden. Maar de generaal was te fier en te veel verbitterd op zijn schoonzuster om in dat voorstel te treden. Hij liet antwoorden dat hij tot geen prijs de heerlijkheid zou afstaan en wat het huis aanging, dat hij zijn overleden vrouw had beloofd haar zuster buiten te houden en dat hij liever het dak boven zijn eigen hoofd zou zien instorten dan er haar recht van intrede te geven. Had hij toen kunnen weten wat hem nog onbekend is gebleven, welke maatregelen zij reeds had genomen om zijn lot in haar macht te houden, waarschijnlijk zou hij zich tweemaal hebben bedacht eer hij haar voorslag zo bot af had geweigerd. Maar de generaal schijnt wat brusk uitgevallen en scheen zich overtuigd te houden dat er wel nooit kwestie kon zijn van zo diep een val. Hij moet echter sinds zijn retraite op de werven zijn leefwijze zo zeer vereenvoudigd hebben dat zijn pensioen toereikend bleek voor zijn behoeften, terwijl de hoge interesse die hij moest betalen van dat deel zijner bezittingen dat nog zijn eigendom heette, bij een beter beheer en minder verwaarlozing betaald konden worden uit hetgeen zij opbrachten. Maar weldra werd hij opnieuw in de verplichting gebracht, ook zijn huis te bezwaren tot tweemaal toe. Men heeft niet kunnen ontdekken uit welk oorzaak, maar zeker is het dat de persoon die de bewijzen van deze voor hem onbetaalbare schuld in handen houdt, hem dwingen kan zijn kasteel, met de rechten der heerlijkheid en al, te verkopen of een rechtelijke vervolging tegen hem in te stellen, die tot dezelfde resultaten zou leiden, nog verergerd door een publiek schandaal. En daar de werve naar men zegt reeds zo in verval is geraakt dat zij allermeest tot afbraak geschikt is, en alleen hogere waarde kan hebben voor de persoon die tegelijk eigenaar is van het omliggende goed, spreekt het wel vanzelf dat de verkoop minder zou opbrengen dan de zware schuldenlast bedraagt die erop drukt. Daarmee is de ongelukkige grijsaard niet slechts tot een zwerver gemaakt, maar ook tot de bedelstaf gebracht, wat een onbarmhartig schuldeiser zou beslag kunnen leggen op zeker deel van zijn pensioen. Ik behoef u niet te zeggen dat het tante Sophie is die alle deze bewijzen in handen heeft weten te krijgen. Dat tante Sophie in het kritiek ogenblik dat zij zelf in haar macht had te bepalen als enige schuldeiseresse en bezitster van alle verkochte goederen kon optreden. Waarom zij, na zo behendig met zulk een jarenlange volharding haar maatregelen te hebben genomen, niet reeds bij haar leven dit vonnis over haar vijand heeft voltrokken, om haar wraaklust die afschuwelijke voldoening te geven, dat is mij onbegrijpelijk. Zij had alles daartoe voorbereid en berekend, en toch heeft ze uitgesteld tot na haar dood. Mij dacht, haar triomf over hem zou het geweest zijn voor zijn ogen in zijn onteigend kasteel te trekken, en Van Beek zei mij dat zij werkelijk dit plan moest gekoesterd hebben. Maar er is iets tussen gekomen, iets wat hem zelf onverklaarbaar is en waarover zij zich nooit heeft uitgelaten. Zeker is het dat zij 3 maanden voor haar dood, op het tijdstip zelf dat Van Beek hare orders wachtte tot de aanval, hem roepen liet, zich door hem een zijner collega's deed aanwijzen om haar testament te veranderen en de u bekende schikkingen te maken, waarbij Van Beek als executeur werd aangewezen en waarvan ik het slachtoffer ben, zou ik haast zeggen, als het niet zo paradoxaal klonk. De grote plaats in Gelderland, de Runenburg, is met ultimo oktober vrij en te uw dispositie, jonker, viel Van Beek in, de loop mijner gedachten storende. Maar wat het huis in de stad betreft, dat slechts tot mij toe is verhuurd, de bewoners houden zich zeer gerecommandeerd te continueren, zodat niet met uw intentie in strijd. Het zijn respectabele lieden. Hoe wilde de jonker dat ik daarin handelen zal? Ik schrikte op en keek hem wat verbaasd en verbijsterd aan. Het is een zonderlinge gewaarwording, Willem, als men nooit een steen in eigendom heeft gehad en altijd blij was als de kamerhuur om de 3 maanden klaar lag, te moeten beslissen wat er met huizen en buitenplaatsen zal geschieden. Ik vond dan ook maar beter geen besluit te nemen. Me dunkt, meneer Van Beek, alles moest blijven zoals het is, tot ik weet of ik Francis zal kunnen trouwen. De jonker vergeet dat het geen absolute conditie is. Niet volgens de letter van het testament, dat weet ik wel, maar toch, voor mij... Verlangt de jonker, nu hij toch te Utrecht is, het huis niet eens te zien? Het is een kapitaal perceel, gelegen aan het Sint-Janskerkhof. Wel de moeite waard, dat verzeker ik u. Dank je, meneer. Alleen, zo het niet te veel omhaal is, zou ik graag het kleine buitentje zien waar tante heeft geleefd en gestorven is. Iemands omgeving leert ons zo licht iets naders omtrent zijn persoon. Het is geheel tot uw dienst, jonker. Alleen, ik meen reeds het genoegen gehad te hebben u te zeggen, hernam Van Beek met enige verlegenheid, dat de oude freule aan mij heeft gelegateerd, zoals reeds in het voorgaande testament was beschreven, met dit servituut erbij dat de kamenier er wonen blijft tot aan haar dood. Het is een kostbaar legaat, ik ontken het niet, maar considereer dat ik haar 30 jaar met alle mogelijke zaken en niet altijd zonder grote bezwaren heb gediend, geraden en haar belangen voorgestaan, en dat er voor mijn executeurschap geen extra gelden zijn gestipuleerd, terwijl mij daarentegen is aanbevolen de erfgenaam in alles bij te staan, voor te lichten en naar mijn beste vermogen met raad en hulp te dienen. Maar, mijn goede heer, viel ik in, wie zou tante geweest zijn zo zij u niet in alle ruimte had bedacht? Het is mij volstrekt niet te doen om u in iets te beknibbelen. Het is voor mij zoveel als een pelgrimaatje, die heel licht te volbrengen is, als gij mij het genoegen wilt doen hier te eten. Na de middag rijden wij er even heen. Het is geen half uur van de stad. De freule heeft beschreven dat de ganse huishouding 3 maanden na haar dood zou blijven gaan op dezelfde voet, dat haar klederen onder haar bedienden moeten verdeeld worden, behalve de kleinodiën, die aan u verblijven, en dat ik alles wat mij geschikt voorkomt van het huisraad tegen taxatie mag overnemen. Het overige moet verkocht worden. Mogelijk vindt de jonker echter een of ander dat hij behouden wil als souvenir. Wel zeker, de statuette van Voltaire, zeide ik lachende, en daarbij bleven voor het ogenblik de mededelingen. We gingen koffie drinken met zijn vrouw en dochter, en na het eten reden wij naar Doornhoven. Het interieur van tantes woning gaf mij niet veel meer licht over haar persoon en karakter dan ik reeds ontvangen had. De oude kamenier verkondigde met ijskoude trekken en droge ogen haar lof in vrome termen. De jongere keukenmeid vond stromen tranen om den jonker te begroeten, die zeker ook zo betroefd moest zijn. De huisknecht kneep mij aan of hij meende dat ik in zijn rechten kan treden, en de kamers waren gemeubeld, zoals ik mij reeds had voorgesteld, zo min antiek als modern. Daar waren nog wat meubels stil empire, maar het meeste was uit de goeilijk karakterloze tijd van Willem I, toen zij zich hier inrichtte, en sinds was er niet veel bijgekomen. Op comfort scheen ze niet bijzonder gesteld. Er was maar 1 grote canapé in het hele huis en een armstoel à la Voltaire, die zij alleen 's middags een uurtje gebruikte. Het moet een wakkere, werkzame vrouw zijn geweest tot in haar laatste levensdagen. Ze beheerde zelf met behulp van Van Beek al haar goederen, beschikte persoonlijk over interesse en geldbeleggingen en liet zich maandelijks rekenschap geven van alles. Ze zat altijd te cijferen en te schrijven, als ze niet zat te lezen of te breien, zei de oude kamenier. En wat las ze? Vroeg ik. Meest in de ongelovige boeken, daar uit die kleine boekenkast. Een enkele maal wel eens in de Bijbel, maar niet gezet. In een leesgezelschap was ze niet. Ze wilde niets weten van de grote strijd deze dagen en geen krant zien dan de Haarlemmer. Die ongelovige boeken waren Franse, Duitse en Engelse klassieken. Ik beduidde Van Beek dat ik wel wat zwak zou hebben op die kleine, uitgezochte boekerij, alles keurig gebonden, maar blijkbaar niet als onnut sieraad aanwezig. Onder de ongelovige boeken had ik Fénelon, Bossuet en Pascal opgemerkt, in minzame rusten gerangschikt nevens Voltaire en de encyclopedisten, terwijl Gellert, Lessing en Klopstock met Lavater hun ruime plaats hadden gevonden nevens Goethe en Schiller en het toneelspelen van Iffland en Kotzebue. De boeken kunnen niet geacht worden tot het huisraad te behoren, sprak Van Beek met een deftige buiging, en, al ware dat zo, het spreekt vanzelf dat de jonker in alles de preferentie heeft. Ge moogt me geloven of niet, Willem, maar ik moet u bekennen dat ik voor het eerst een onvermengde gewaarwording van blijdschap had, toen ik opnieuw de blik richtte op dat bibliotheekje en het aanzag met de ogen van de eigenaar. Al de ontzaggelijke geldsommen die Van Beek mij in zijn notariële akte had voorgesteld, al de papieren die vele duizenden vertegenwoordigden, hadden mij, ik zal niet zeggen koud, maar vreemd gelaten. Ik kon er mij nog niet in zetten als mijn eigendom, maar Shakespeare en Molière, La Fontaine en Pascal kon ik mij denken als de mijne, en met een onwillekeurige beweging greep ik een deeltje, als om er feitelijk bezit van te nemen. Van Beek glimlachte en knipoogde met zijn slimme kijkers. De kamenier die erbij stond, keek mij aan of ik heiligschennis pleegde. Ik zou eer gedacht hebben dat de jonker zwak had op de Bijbel van de freule, zei ze bij wijze van kritiek. Het een belet het andere niet, juffrouw Jones, althans zo gij zelf daaraan niet hecht. Och nee, jonker, zo'n werelds nieuwerwets boek, daar hecht ik niemandal aan. Dat acht ik Gods woord niet, en ik begreep het nooit hoe mijn freule daarin haar stichting heeft kunnen vinden. Wat hapert er aan die Bijbel? Vroeg ik Van Beek. Niets, volstrekt niets. Het is een gewone statenbijbel, slechts niet met de verouderde Duitse letter gedrukt. Op mijn woord, tante moet in de beste zin liberaal zijn geweest, dat zij zo'n dienares van de letter jarenlang om zich heeft kunnen dulden. De volgende dag aanvaarde ik mijn reis naar het kleine stadje Z, van waaruit ik op de werven zou losrukken. Doch er gaat vanavond een mail, en het pakket is zo groot genoeg voor een eerste toezending. Gij zult er heel wat aan te lezen hebben. Mogen uw tijd en opgewektheid daartoe niet ontbreken bij uw aankomst. Wees gegroet, tot nader. Uw Leopold. April. Einde van opname deel 3 van Majoor Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.